In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Luister naar de AD Voetbal Podcast, de dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers.
Als nu Van Gaal bij Ajax aan het roer zou staan of Pep Guardiola zou aan het roer staan, dan nog zou er gezeur zijn.
Het is ook allemaal bloedirritant, maar een beetje verantwoordelijkheid van clubs mag je in dit kader toch ook wel verwachten.
Binnen zaten mensen een broodje te eten en een beetje voor zich uit te kijken. En dan zie je dat PSV tegen Ajax speelt. Terwijl je een paar weken geleden dacht, nou ja, dit is natuurlijk helemaal de wedstrijd.
Beluister hem in je favoriete podcast.
Ik denk niet dat Slot morgen naar de club gaat. Alsof je moet even die AD Voetbal Podcast erbij pakken.
Deze week in de ring.
Ja, we zitten in Amsterdam aan de keukentafel van Marloes Koenen. Een oud MMA-kampioen en tegenwoordig een bekend gezicht als het gaat om UFC op televisie. En een oud kickboxkampioen, Remy Bojaski, die eigenlijk altijd naast mij aan tafel zit. En met iemand die het allemaal aan elkaar praat en die zich geen kampioen mag noemen in welke tak van sport dan ook. Marloes, welkom. Leuk dat je tijd wilde maken om met ons een uurtje de vechtsportdingen te gaan doornemen.
Fijn dat jullie helemaal naartoe wilden komen. Dus grote dank daarvoor.
Nou, geen dank. Ik kom graag.
Voor jou niet zo ver, toch?
Nee, het is 20 minuutjes bij hier. Ja.
Voor mij een uurtje, maar goed. Hebben we ervoor over. We gaan praten hier vaak met vechters over hun carrières en ambities. Maar jullie zijn zo betrokken ook bij Vechtsport in de media dat ik dat vandaag als het haakje wil gebruiken voor de opname van deze podcast. Marloes, je bent analist, commentator voor Discovery Plus, Eurosport. Bent vaak 's nachts in het weekend bezig met de UFC. Heb je daarin je roeping gevonden na je carrière?
Deals, ja. Eigenlijk wat ik toen ik als 19-jarige kampioen werd, toen gebeurde iets. Ik dacht, oh, ik wilde jullie en jou en al die andere Kewa-mannen achterna. En, maar als ik erop terugkijk, was het eigenlijk dat ik mijn vrijheid vond. En als je als meisje, ik ben al heel erg oud, in 1981 geboren. En als je in die tijd bent opgegroeid, dan had je gebrek aan rolmodellen. En de rolmodellen die er waren vooral heel erg, nou, denk maar Pamela Anderson, dat was het rolmodel. En daar moest je aan voldoen. Zo moest je je gedragen. En ineens mocht ik in Japan, op kooiregels vechten. Mocht ik armen breken en mensen neerslaan. En dan zaten Japanners echt zo voor me te applaudisseren. Ja. Dus dat was nogal een stretch tussen hoe ik me in Nederland kon gedragen en hoe ik me daar in die kooi kon gedragen. En dat was dus heel erg, dat gaf me heel veel vrijheid. En vroeger dacht ik, toen ik 19 was, dacht ik, ja, ik wil echt kampioen blijven. Maar gaandeweg ontwikkel je een bepaalde visie. Ik ben ook heel benieuwd naar jouw visie op martial arts en hoe je daarmee in het leven staat, wat we allemaal hebben geleerd. En als ik daarna op terugkijk, denk ik, ik heb vooral erg geleerd om naar binnen te gaan, om daar te gaan voelen, om daar bepaalde krachten te kanaliseren. En ik heb heel erg graag ook mensen om dat te vinden. Maar MMA zit zo in mijn bloed. Hè? Als sta ik nooit meer op de mat. Dat is wie ik ben. En vanaf mijn 19 is dat mijn leven geweest. Dus ja, ik vind het heerlijk om bij Discovery te mogen analyseren en commentaar te geven. Want dan blijf ik toch over 2 weken staan we in Parijs en dan zitten we ook weer aan die kooi. En dan denk ik, oh ja, dit zal echt even thuiskomen. Dat is eigenlijk wel lekker.
Waar ken je daarin, Remy?
Nou, zeker weten wat ze zegt. Kijk, al die jaren op de mat, in de ring, al die uren trainen. Dat is een stukje van je. Althans, bij mij had dat een stukje van me. Maar alles wat ik heb geleerd in de vechtsport, of het nou fysiek is, mentaal is, het sociale, hoe je omgaat met elkaar, met je trainer, met je trainerspartners. Dat neem je allemaal mee in je toekomstige leven. En wat is nou zo mooi om alles wat ik in mijn rugzak heb gestopt mee te geven aan de volgende generatie. En dat is iets wat ik nu vooral veel doe met de mensen die ik omga en de jongens en meisjes die ik opleid. De sporten waar ik mee omga, de mensen om me heen, mijn eigen kinderen. Dus ik vind dat zo mooi dat ik dat allemaal heb mee mogen maken. En dat ik in een bepaalde tijdperk de sport heb beleefd, waar het gewoon, ja, gewoon, ik kan het niet uitleggen. Ik kan het misschien aan een voetballer uitleggen die in Camp Nou heeft gestaan, bij een van de grootste stadions in Europa. Dat is dat gevoel, hoe leg je dat uit aan iemand die daar nooit heeft gestaan? Iedereen roept je naam. Ze zijn er voor jou. Ze willen zien dat jij wint. of verliest. weet je, dus je staat daar met een bepaald gevoel. En je hebt er hard voor gewerkt. En uiteindelijk sta je daar met je handen omhoog. En dan iedereen is blij voor je. Ja, dat is heel gek niet uit te leggen.
Lukt het jullie om dat gevoel via de mediakanalen waar jullie bijvoorbeeld voor werken, om dat over te brengen op mensen? Kijk, je hebt altijd de diehard liefhebber, die zal je altijd bereiken. Maar ik denk dat jullie allebei ook de wens hebben dat het een breder publiek misschien zal gaan aantrekken. Hebben jullie het gevoel dat jullie daarin slagen?
Ik denk het wel. Ik denk dat de sport, of het nou MMA is geweest, of het nou kickbox is geweest, we hebben met z'n allen, denk ik, daar hele goede stappen mee gemaakt. Ik denk dat de mensen zoals Marloes en ik en de mensen voor ons, ja, of het nou Rob Kamer is, Adama Dekkers, al de mensen nog voor ons, die hebben ons dat opstapje gegeven om dat verder te trekken. Nou, Marloes en ik hebben weer het opstapje gegeven voor een nieuwe generatie die er nu staat. En ik denk dat we elke keer weer een stapje hoger, weer een trede hoger. En dat is denk ik ons goed gelukt. En ook als Marloes aan het praten is, zij brengt datgene over wat wij willen zien, of waar wij misschien iets niet van snappen, probeert zij over te brengen aan de, hè, tussen haakjes, normale kijker, de huisstaande vrouw, mensen, huisstaande keukenmensen, de vrouw die bijvoorbeeld bij de kassa zit, dat probeert zij over te brengen. En ik denk dat het heel goed lukt. Ik wil daarmee niet meteen zeggen van we kunnen iedereen bereiken. Maar de stappen zijn gezet. En daar ben ik heel blij mee. En ik denk dat Marloes dat ook probeert te doen.
Ja, ik 20 jaar geleden, toen werd ik kampioen. En toen kwam ik voor deze Nederlandse media en werden mij bepaalde vragen gesteld. En dat niveau van vragen is eigenlijk nooit veranderd in die 22 jaar. En als ik dan in Amerika was en er werden dan door sportjournalisten aan mij vragen gesteld, dacht ik, oh, wacht, hier moet ik even over nadenken. Want er waren hele intelligente vragen. En dat schetst eigenlijk ook wel het beeld wat er in Nederland was. Dus als ik dan, het was altijd van, oh, daar mag je toch alles bij en straks breek je je neus. En oh nee, ik ben geen vechter. En dan dacht ik, oh, alsjeblieft, je muil eens een keer dicht. En want het is natuurlijk ook heel aanmatigend. Als er iemand tegenover je staat en daar hele ziel en zaligheid en fysiek en mentaal daar ook nog eens een keer in liggen. Het eerste wat jij roept is, nou, dat vind ik helemaal niks. Nou, vechten, nou, nee. Oh, als mijn kind het maar niet gaat doen. En ik wil niet weten hoe vaak ik dat wel niet gehoord heb. En, maar wat het en dan ga je erover nadenken. Hoe komt het toch dat mensen zo heftig reageren? Als in een pingpong zou spelen, zouden ze dan ook zo heftig reageren? En dan gaandeweg kom je er ook achter dat martial arts, vechtsport, dat is zo, raak zo de kern van je zijn. Dat is zo emotioneel dat mensen dan, als ze horen dat jij dat doet, dan zijn er vaak, dat is ook een ding die ik vaak hoorde, of ik was een supervrouw, of ze geloofden hem niet. Dus nog pre-internet, zeg maar, dat ze niet allemaal op een telefoontje konden kijken of ik nekken wilde of niet. En dat geeft ook iets aan over van hoe ze vrouwen zien. Terwijl ik ben echt, geloof het of niet, een doorsnee vrouw. Ik ben hartstikke normaal en er is niks bijzonders aan mij. Het is niet dat al die andere vrouwen zulke sukkels zijn en ik zo bijzonder ben. Nee, ik ben een normale vrouw. Ik heb toevallig dat pad gevolgd. En omdat wij dat pad heel raar vinden in Nederland, gaan we daar allemaal dingen aan toedichten. En we gaan mensen op het podium zetten. En we vinden dat allemaal fantastisch. En tegelijkertijd vind ik het ook heel eng. Want diegene die op het podium staat, die kan iets wat jij niet kan. En wat jij niet kunt, dat raakt heel erg je kern van hè, vechten, vluchten of bevriezen. En wat ik dan altijd zeg is, van, ja, maar jij zegt nu al dat je geen vechter bent, dat je een ongelofelijke pacifist bent. Dat ben jij helemaal niet. In iedereen zit een vechter. En dat is natuurlijk ook het potentieel wat je kunt bereiken als je dus martial arts op een bepaalde manier gaat duiden. Als je aangeeft dat mixed martial arts een hele complexe sport is, wat bestaat uit concepten, zoals bijvoorbeeld voetenwerk. En dat die concepten zijn we onderverdeeld in allemaal technieken. En hoe moeilijk het is om die technieken aan elkaar te verbinden. En dat daar ook nog in de grondmotorische basisvaardigheden bij zitten. Hè? Van snelheid, lenigheid, et cetera. Maar dat is alleen nog maar het technische aspect. Dan hebben we ook nog het mentale aspect van martial arts. Nou, en als je dat aan mensen kunt gaan uitleggen, dat het aan hele intelligente sport is, net zoals kickboksen dat is, dat je daar ongelooflijk veel voor moet bezitten. Dat het een kunde is, dat het echt een art is. We hebben vertalen het tot vechtsporten, maar het is martial arts en vechtkunsten. En dan gaat er een knopje om. Maar dat is alleen nog maar op rationeel niveau. Op het moment, wij praten nu, maar als ik jou je polsen aanraak, dan ontstaat er een communicatiestroom. En wanneer mensen, jij zult dat denk ik kunnen beamen, als ze eindelijk die moed hebben gevonden om die dojo binnen te stappen, en ze gaan bewegen, ze gaan uit het hoofd en in het lichaam, en ze voelen zich veilig, ze hebben plezier, ja, dan zijn ze verliefd op de sport. En dat komt omdat het echt een wezenlijk onderdeel is van ieder mens.
Ja, volgens mij, ik denk dat jij je hierin herkent. Ook omdat wij vaak met vechters aan tafel hebben gezeten die op een bepaald punt in hun leven ontdekken, nou ja, ik ga het eens een keer proberen. En al heel snel, dat valt me eigenlijk altijd op als ze heel snel zeggen, meteen dacht ik van, hé, is leuk. Of hier wil ik iets mee. Dat gaat vaak snel. Dat is misschien herkenbaar.
Dat gaat heel snel. Als ik gewoon naar mezelf kijk, hoe snel dat gegaan is. De eerste keer dat ik binnenliep bij mijn Jiri Gym hier in Amsterdam, op de Lauriergracht 86, was ik direct verliefd. Je kan het een beetje voorstellen als, ja, kijk, de ene wordt verliefd op een vrouw met, weet ik veel, blond haar. En de andere heeft een donker haar. En de andere heeft een iets vollere meid. En de andere heeft, en of het nou een man is, dan brede schouders, lange nek. Iedereen wordt verliefd op een ander. En soms kun je niet altijd uitleggen waarom je verliefd wordt op diegene. Maar je hebt bepaalde specifieke zaken waardoor je verliefd wordt. En dat had ik ook met deze sport. Toen ik daar binnenkwam, dacht ik, mijn kaart viel de grond. Ik dacht, wauw. En toen was het alleen maar kijken nog, hè. Ze waren wel aan het stoten en trappen. En, terwijl dat ik dacht van, nou, ze kan echt wat raken. En toch zit er een beestje in mij dat zegt van, hé, dat moet je ook gaan doen. En hier ga je de beste worden. Dus na die eerste training, helemaal hype, helemaal hyper, helemaal ADHD. Trainer, ik wil hier de beste in worden. Alsjeblieft, maak mij de beste. En dat is zo gek. Dat is zo gek dat ik dat heb gehad. Misschien niet gek, dat is gewoon mijn pad. Dat is gewoon, op een gegeven moment was ik daarvoor voorbestemd. Want op het moment dat ik in aanraking kwam met deze sport, heb ik het nooit meer losgelaten. Ik ben nu, wat is het nou, iets van 37 jaar zit ik al in de sport en ik vind het nog steeds prachtig.
Ja, dat vind ik heel interessant. Ik ben ook benieuwd hoe jullie kijken naar de manier waarop Nederland omgaat met jullie specifieke takken van sport. Heb je bijvoorbeeld enig idee in hoeverre UFC wordt bekeken of leeft? Heb je daar een soort beeld bij?
Het is best bekeken programma op de app van Discovery. Ja. Dat zegt wel iets.
Ja.
Dus, maar ja, wat als ik dan vooral kijk naar van toen ik begon, was het echt achternebbers. Niemand wist wat MMA is. En soms moet ik het nog steeds uitleggen. Maar het is steeds vaker als ik ergens ben en ik stel dan de vraag van, wie weet, MMA is dat de handjes omhoog gaan. En het begon natuurlijk, MMA bouwt ook voort op het succes van kickboksen. En we hadden natuurlijk al, wanneer was dat toen, de eerste kooigevechten in Nederland werden georganiseerd. In Emma was dat. Ja, dat was 1998 of zoiets. Toen werden er nog kamervragen gesteld. Ja. Toen wilde de sport verbieden. Erika Terpstra was toen staatssecretaris sport. En toen heeft zij een onderzoek heeft ze laten instellen. Even Maarten van Bortelburg heeft dat toen geleid. En dat is een prachtig rapport. Zij echt voor de gein moet een keer, als je echt interesse hebt in martial arts, dat lezen. Wat hij eigenlijk beschrijft is dat martial arts is er altijd geweest, overal ter wereld. En op het moment dat staten en steden gevormd werden, ging een machtsmonopolie ging daar naartoe. En voorheen liep iedereen een samurai of als je nee, dat zat lekker met je mes rond en je zwaard en je sloeg er en je schoot en we deden op los. Maar dat kon niet meer. En toen ontstond het proces van sportivisering. Dus toen is eigenlijk sport ontstaan. En vanuit daar is het geweldsmonopolie natuurlijk steeds meer bij de staat gaan liggen. En zo beschrijft hij de hele tijd wat er eigenlijk is gebeurd binnen de martial arts. Dus dat karate, het is eigenlijk karate doden, weg van de lege hand. Dat betekent dus dat er geen wapen meer in lag. Nee, dat is een van die dingen. En dan haalt hij er ook bij aan van, ja, maar kijk, wat is nou eigenlijk extreem? Is het niet heel erg extreem om een marathon te lopen? Is toch eigenlijk ook niet gezond.
Nee.
Dus hij gaf een heel ander perspectief aan. En in dat soort dingen zorgde er ook voor dat Terpstra uiteindelijk de sport niet kon verbieden. Maar het gaf natuurlijk ook een ongelofelijke media boost. Want ik weet nog dat op de kranten stond van, hij had een hoofd als een toverbal. En weet je, mensen werden wakker. We wisten ineens, MMA bestaat. Nou, en voor mij was de boost of de boom eigenlijk van K1 heeft heel veel teweeg gebracht. Omdat ze continu al die kampioenen hadden die maar in Japan bleven winnen. En in Japan was er wel een markt voor. Dus blijkbaar alles wat exotisch is, vinden we tof hier. Hè? Je laat een scheet in Amerika, het staat hier groot in de krant. afgebeeld. En daarna kwam voor mij Spike, is een ander eikpunt geweest. Maurice Wolfs was daar de CEO. En hij was zelf nog steeds, op de dag van vandaag, was dat van de week nog bij Glory. Kreeg capjes.
Glory.
En die heeft daar ongelooflijk zijn nek uitgestoken. En Spike was een nieuwe zender van Viacom in Nederland. Maar Spike was in Amerika, daar is UFC doorgebroken. Ze hadden de Ultimate Fighter, die is daar gestart. Dat was echt de doorbraak van de UFC. En zij hebben toen Bellator aangekocht, want Bellator is Viacom owned, nou, et cetera. Ze hebben heel veel. Jij hebt er toen ook nog gevochten voor WVL. Ja, begon met de WVL. En dat heeft ook, denk ik, de markt binnen Nederland weer heel erg omhoog gehaald. Nou, dan heb je natuurlijk Glory, dat door Pierre Andurand werd gekocht en waar weer leven in werd gestoken. En we hadden natuurlijk Rico, die, wat je zei, je staat op de schouders van reuzen. Die op dat, al die dingen kwamen samen. Er was meer media-aandacht. We hadden al die lange lijn van vechters en glorie, noem maar op. En daar kwam ineens die man die ook nog een gezin had. Die ook nog een keer heavyweight is. Want vind ik het toch wat interessanter dan wanneer je flyweight vechter bent, blijkbaar, de massa. En die ook nog eens heel erg likable was. En ik denk echt wel dat hij kwam echt wat. Hij was de perfecte man op het perfecte moment om het wat meer mainstream te laten gaan. En in de kielzorg daarvan heb je natuurlijk ook nog een andere ontwikkeling. Dat is namelijk het internet. Haha. En iedereen kan zich nu gewoon online scholen. En dus je hoeft niet meer naar NOS Sport te kijken om MMA te kunnen zien. En dan zie je dat in Amerika, dat de UFC is voor meer dan 4 miljard verkocht. Nou, dat geeft wel iets aan over de grootte van de UFC. Ja. Dus mensen ontwikkelen zich digitaal, vinden daar hun groepen digitaal. En dat maakt dat ze hier in Nederland ook meer een demand krijgen. Want dan wil je dat BEJ in Nederland wel eens een keer gaan doen. Dus ik denk dat op die manier de markt ook heel erg gegroeid is.
Ja, ik vind wel dat Nederland daar heel langzaam altijd in is. Als je nagaat, de sport is over de hele wereld. Ik heb in de tijd van de K1 heb ik overal ter wereld gevochten. Volle stadions. Want K1 was op een gegeven moment in Japan was het gigantisch. Nou, toen gingen ze naar Hawaii, ze gingen naar Amerika. Ze gingen naar Europa, kwamen ze met grote stadions vol. Maar je merkte wel heel erg dat men hier nog aan moest wennen. Vooral de mensen vanuit de gemeentes en het parlement moesten allemaal nog aan wennen van, wat gebeurt daar dan aan de andere kant van die grote oceaan? En daar werd je zeg maar ontvangen door de minister van Sport. Die wilde even je handje komen schudden en die stond een beetje trillend zo je handje te schudden. Terwijl hier de minister van Sport dacht van, dat is zeker een crimineel. En dat is toch een hele andere wereld. Kijk, bijvoorbeeld Japan, daar is de cultuur ook gewoon anders. Als je 5, 6 jaar bent of je zelf nog jonger, dan ga je daar judo, ga je daar karate, dan ga je daar allemaal vechtsporten doen. Ja, hier ga je voetballen, hockeyen en tennissen. En daarom is die cultuur, het duurde allemaal wat langer voordat het hier een beetje geaccepteerd werd. En net wat Manu zegt, het is er uiteindelijk gekomen. En we hadden uiteindelijk ook wel de goede mensen die likable waren en die uiteindelijk gewoon ook door de man of vrouw achter de kassa geaccepteerd. Maar het had wel even tijd nodig.
Ja, maar goed, we hebben dus veel kampioenen gehad. Nou, we zitten hier aan tafel, kickbokskampioenen, strikeforce-kampioenen. Vinden jullie Nederland nou een vechtsportland of niet? Want als je zoveel kampioenen hebt, zou je ook kunnen zeggen, waarom duurt het al zo lang?
Ja,
poortwachten in de media. Daar zou ik het op willen samenvatten, ja. Wat jij?
Ja, ik... Als ik zeg dat we vechtsportland zijn, wij kennen dus vechtsport gewoon heel goed. Wij kunnen het heel goed beoefenen. En de media hebben we nodig. En die hebben we niet altijd achter ons gehad. En dat is wel jammer. Ik denk dat we veel meer stappen hadden kunnen maken en sneller kunnen maken als NS de host die daar gewonnen had, terugkwam naar Nederland en het werd gigantisch ontvangen. Daar hebben de mede mee nodig. Of Peter Aerts of Sam Schild. Of ik. Hè, want dan kom ik terug vanuit Japan. Er staat alleen maar AD5 in camera. Om het te wachten.
Dat heb ik nog niet eens hoor.
Dat.
Nee?
Nee, maar niemand.
Dat is toch ongelooflijk. Dat wij zo goed doen aan de andere kant van de oceaan. En dan kom je hier terug. En dan word je gewoon niet eens ontvangen door NOS.
Nee.
Dat soort partijen.
Dat wil ik
nu zeg ik van. We zijn wel heel goed in de sport, want ik vind dat wij het heel goed doen op het wereldniveau, zo'n klein landje. En überhaupt gewoon met sport. Ik zat net ook naar atletiek te kijken. We zijn gewoon een topland wat betreft sport. Maar als je naar de vechtsport kijkt, vind ik dat we het goed doen. Maar we hebben daar wel de hulp bij nodig van de media. En dat is, ze laten het soms nog eens afweten.
Zit dat inmiddels op het niveau waar je het zou willen hebben? Want er is denk ik wel wat wezenlijk veranderd in de laatste, nou ja, 10 jaar of zo.
Ja, nee, ik bedoel, kijk naar Discovery. Die hebben echt heel erg geïnvesteerd. Dus wat ik zei, ik ben bij Spike begonnen als... Nee, ik ben bij Fox begonnen als commentator en analist. En toen werd het Spike. En als ik dan zie hoe Discovery daar hun tijd, energie en budgetten insteekt. Hè? Dat ik zeg, volgende week zijn we laatst weer in Londen. Nu gaan we weer naar Parijs toe. En het is iedere week live. En ik bedoel, daar zit nogal een productie achter. Videoland. Ik hoor dat Fireplay nu weer uit Nederland vertrekt. Maar die hadden nu 11L, hadden zij.
Ja, klopt. Dat moet je
wel. Fireplay was er ook wel goed mee bezig.
Ja, ja. Dus... ja, dit had wat, het niveau waar we nu staan, dat had ik 10 jaar niet kunnen dromen. Nee. Echt niet. En ook gewoon het AD. AD.
Ja, zelfs die zijn wel
goed. AD. Ik ben wat minder netjes alleen.
Ja, dat maakt niet uit. Dat maakt niet. Ja. Maar goed, als je dan AD, mooi bruggetje, kranten. AD en Telegraaf zijn vrij structureel, denk ik wel. Of in elk geval zijn de... mee bezig om het op te bouwen.
Ja, doen ze goed. Doen ze geweldig goed.
Maar er zal nooit een stuk in de Volkskrant staan. Nou, dat is misschien overdreven. Misschien heel soms heel klein. Ja, maar
ik
nooit...
heb volgens mij in de Volkskrant, Parool en het NRC gestaan.
Ja, dat klopt. Want ik heb hem gisteren weer ingelezen. Dus, ik wilde mezelf wel corrigeren.
Nou, structureel.
Nee, maar klopt. Geen wedstrijd verslagen. Laat ik het
nee, maar bij nu.nl ook gaat het... Ik focus dan op MMA. Alleen als Conor McGregor virus, weet ik veel. Met een bierflesje heeft lopen gooien. Of een drugstest heeft geveild. Dus er niet structureel iets in. En ik weet nog dat bij Bellator vocht... En dan verkeer ik Musashi die dan weer voor de titel vergt. Dus dat is nogal een dingetje bij Bellator. Dat staat op niks op nu.nl, hoor.
Nee, klopt.
En Denise Kielholtz, die mocht ook voor de titel, stond ook niks op nu.nl.
Nee.
Dus dat is wel jammer. Of we hebben afgelopen... Ze heeft helaas verloren. Dat meisje die ook had van Michael Dutt. Nee, niet Michael Dutt. Oh, heet ze nou. Isis Verbeek.
Oh, ja.
Die heeft met Dana White Contender Series meegedaan. Ze heeft verloren punten. Maar volgende week Yusri natuurlijk. Ja, dat moet toch gewoon in de krant?
Ja.
Er moet worden aangewakkerd. We moeten helden hebben. En we hebben helden.
We hebben ze. We hebben ze echt wel. Ja, en dan vind ik...
Jarno Ernst trouwens. Dat aankomt weekend.
Ja, dat vind ik het toch wel jammer, hoor. Dat, van als het bij voetballen is... en dan begrijp ik het enigszins, hoor. We hebben echt een voetbalcultuur hier.
Ja.
Want als ik voor Gregory van de Wiel jeuk heb achter zijn oor, dan staat hij in alle kranten.
Specifiek voor.
Ja. En als we een kampioen hebben die bij een van de grote events heeft meegedaan, dan staat
ja, en als we het over de staatsomroep hebben, ik bedoel, de NOS is misschien wel het meest representatief op mediagebied.
Die maakt er helemaal weinig gebruik van.
Nou, hoe kan dat dan?
Ik heb 2 keer hebben ze het over Rico gehad, van dat hij weer zijn titel, of misschien 3 keer, dat hij zijn titel verdedigd heeft. Maar voor de rest willen ze er in mijn ogen bijna niks mee te maken.
Nee, ik zie online wel eens wat glory dingen verschijnen. Ook afgelopen weekend in Rotterdam hoor je. Maar bijvoorbeeld, nou, laat ik het zo zeggen. Stel, Denise Kielholtz wint een titel bij Bellator. En Bellator is misschien na de UFC wel de grootste MMA-organisatie. Of is.
Ja, wordt waarschijnlijk binnenkort gekocht, hè?
Oké. Maar goed, dan zou je toch zeggen... een Nederlander op het hoogste treetje bij zo'n grote MMA-organisatie is sportnieuws.
Ja, we hebben lokale helden. En het is zoveel iets minder naar de cijfers te kijken dan de commerciële. Maar de commerciële steken geld in MMA. Dus dat geeft wel aan dat er blijkbaar voldoende cijfers zijn. En de cijfers goed genoeg zijn om er geld in te steken. Dus dat verwacht je bij de NOS wel helemaal. Want ze moeten iedereen bedienen. En niet alleen de wielrenners en de voetballers. En, maar ja, kijk, als ik dan kijk, want ik las van de week ook weer van dat ze geen vrouwelijke... Ik heb niks van het voetbal gezien, zeg ik ook even bij.
Nee, ik wil
zeker vrouwen.
Ja, maar er waren dus alleen maar mannelijke commentatoren. Klopt dat?
Ja, analisten heb je Leon Stendler, Suze van Kleef, presentatoren. Commentatoren, volgens mij alleen mannen.
Ja, nou, en dan las ik van, ja, we kunnen geen vrouw vinden, ze durft niet. Ik denk, nou, ik kan er denk ik wel een paar opnoemen. Daphne Koste, Rocky bijvoorbeeld, die gaan er zo zitten.
Ja.
En dan zouden vrouwen dat niet durven. Nou, ik ben analist.
Zijn we niet goed gezocht?
Nou, dat dus. Ik geloof het echt. En dan hebben ze zo'n schooltje waarin ze mensen opleiden. En dan even proberen het wel. Ik denk, nou, ik weet hoe ik voor de microfoon werd gegooid. Jij waarschijnlijk ook.
Ja. Maar probeer het een keer.
Ze hebben wel bij het voetbal wel... Suze van Kleef doet wel radio en tv-commentaar, weet ik toevallig. Maar ik weet, bij dit WK was ze volgens mij in de presentatrice.
Ja.
Maar goed, dat terzijde. Ja. We moeten het volgens mij over de vechtsport hebben. Ja, wat ik me gewoon afvraag is... hoe jullie in de jaren, hoe jullie blik erop is dat een NOS daar niet mee aan de haal gaat.
Nou, dat vind ik jammer. Omdat,
ja, maar hoe komt het?
Ik zou niet weten hoe het komt. Ik heb het gevoel dat er nog steeds een paar oude grijze heren daar bovenaan zitten. Die beslissen wat er gebeurt. Want naar welke medium je ook naar kijkt, welke zender je ook naar kijkt. Ze willen vaak wel, maar er zijn wat, ja, vaak wat mensen die nog een beetje conservatief zijn of niet durven de stap durven te nemen. En ze vinden dat ze vinden het misschien toch een beetje eng nog steeds. En als je kijkt naar de vechters die je hebt, ja, die zijn allemaal een stapje hoger gegaan. Allemaal net even wat netter. Durven ook gewoon aan tafel te zitten en een goed verhaal neer te zetten. Dus wat dat betreft snap ik niet dat de wedstrijd niet
Nee.
Wat ik heb geleerd binnen de media is ook echt, zeg maar, je moet ook iemand hebben, een eindbaas, die interesse heeft. En als die er niet is en die gaat weg, dan wordt vaak het programma ook geschrapt.
Ja.
Dat valt me ook wel op. En ja, het is zonde. Kijk, ik heb het al heel vroeg in mijn carrière heb ik gedacht, oké, dan niet. Ik ga lekker mijn ding doen. Ik ga er niet zuur over worden of wat dan ook. En, maar ik denk wel dat als je zeker niet een jonge doelgroep wil bereiken, dat de martial arts er echt buiten zich geschikt voor is.
Ja.
En hoeveel wat ik ook een mooie ontwikkeling vind, hè, het zit niet alleen maar meer in kickboxscholen, maar praktisch iedere zichzelf respecterende normale gym heeft daar een bokszak hangen. Nou, dat vertelt voor mij een verhaal over hoe mainstream het geworden is.
Ja.
En dat je dan meisjes hebt die dan hun haren invlechten en lekker op de zak gaan slaan. Weet je?
Ja, zeker.
En voelen, dat is toch fantastisch?
Ja.
En dat is voor mij een soort van gateway naar de echte martial. Dus hoe meer van die zakken daar gaan hangen, overal en nergens. En ook hier in de coronatijd, dat de Boogieland dat deed. Superleuk. Hoe meer mensen met de sport op een heel laagdrempelig in aanraking komen. Op een gegeven moment ben je wel klaar met die zaktraining. Dan wil je wel een keer wat meer. En dan ga je... En dat is, zeg maar, die weg. Hè? Do is een concept binnen de martial arts. De weg, althans voor Westerling wordt het zo vertaald. En niet judo, taekwondo, noem maar op. Er zijn heel veel van die martial arts die do in zich hebben. En dat geeft ook aan, zeg maar, wat het is. Het is een weg die je aflegt. En voor mij is dat een weg van persoonlijke groei. En daarom vind ik het zo belangrijk dat zoveel mensen mogelijk mensen met die sport in aanraking komen. En zeker jonge meisjes moeten met die sport in aanraking komen.
Vanwege zelfbescherming.
Ja, en het is ook, zeg maar, kijk, als jonge vrouw word je heel erg door je de mensen die je van je houden, door de beelden in de media, door de micro, macro, mesoniveau, word je heel erg in een hokje geduwd. En dat hokje is dat je eigenlijk een klein lief lammetje moet zijn. En mannen worden in een ander hokje geduwd. Die mogen alleen maar een leeuw zijn. Wat ik door de martial arts heb geleerd, is dat we hebben allemaal een lam en een leeuw in ons. En bij de een is van nature die lam wat groter en bij de ander de leeuw. Ik heb een behoorlijke leeuw in me. Die lam is bij mij wat kleiner.
Ja.
Alleen die lam werd bij mij heel erg gevoed. En die leeuw die werd nogal onderdrukt. En wat gebeurt met de martial arts, is dat je dat allemaal mag gaan onderzoeken. En daarom is die dood, dat ontdek je niet in 3 maandjes. Dat moet je echt wel een tijdje doen. En daarom vind ik het dus ook belangrijk dat we met de sport op tv komen. Dan word je gezien. En dan denk ik, oh, nou, en als zij dat kan, nou, dan kan ik dat misschien ook wel.
Je hebt natuurlijk rolmodellen nodig.
Ja, daar ben ik heel blij met Remy ook. Ik bedoel, die jarenlang, je bent zijn ideale schoonzoon. Niet voor artiesten, jullie?
Op tv. Ja.
Nee, maar ik bedoel, hij is wel echt een ambassadeur. En dat was wel heel erg nodig.
Ja.
Dat ze daar ook iemand zagen die... mijn partner heeft een kale kop en ik zit zelf onder de tattoos. Maar dat ze iemand zagen die niet de kale kop had en die niet onder de tattoos zat. En die gewoon ABN sprak.
Ja.
En dat hadden we in Nederland nodig. En daar zijn, wel meer mensen, Rema Leen hoor. Dus heel veel mensen hebben een ding gedaan in de media. Maar dat hebben we nodig om die discrepantie eigenlijk tussen wat de sport werkelijk is en wat het in zich draagt. En wat wij in Nederland altijd dachten dat het was. En wat door de media ook gevoed werd. En dan heb je mensen nodig die zeggen, ja, even rustig. Ja, jij denkt dat? Nou nee. En dan heel eloquent verwoorden wat het werkelijk is.
Ja.
En ik denk dat hoe meer mensen... dit is mijn persoonlijke doel, dat zoveel mogelijk meisjes en martial arts gaan doen. En ik denk dat we een heel stuk gelukkiger maatschappij krijgen als iedereen eens even lekker die frustratie in een lesje los laat gaan. En niet in het verkeer gaat toeteren, schelden of iemand op straat, weet ik veel, wat aandoet.
Toch zie je dat toch wel ook wel veel. Hè? Ik toevallig liep ik zelf in de Vondel Gym in Rotterdam. Die was volgens mij vorig jaar geopend. En daar MMA lessen. Er staat een ring, kickboxzakken.
Het is een zwevende ring, zei Marvin mij.
Ik heb geen abonnement afgesloten. Oh, maar ik heb alleen een introductietje.
Oh, okay.
Dus dat weet ik niet. Maar ja. Ik moest er toen wel zelf aan denken. Dat ik dacht, ja, dit is tegenwoordig ook gewoon de standaard. Misschien als er een nieuwe sportschool wordt geopend.
Ja, ja, nou, Vondel Gym is natuurlijk ook heel erg crossfit, martial arts, ski. Maar dat geeft wel aan, ze zijn super populair. En dat is echt zo'n hipster gym waar je als de hipsters het willen doen, ja, dan, dat zijn de voorlopers. Wil iedereen dat gaan doen.
Ja, precies. Ja. Hey, en zou de sport misschien ook bij zichzelf te raden moeten gaan, Remy? Want ook iets wat wij vaker besproken is dat er misschien wel heel veel kampioenen zijn en heel veel organisaties. En hoe moet een sportchef die zich misschien niet helemaal thuis voelt in deze wereld, naar inschatten wat is belangrijk en wat is niet belangrijk?
Nou, wat dat betreft maken we ook stappen daarin. Er wordt nu flink gesproken over één bond bijvoorbeeld bij het kickboksen. Volgend jaar moet het zijn intrede gaan maken, één bond. En het is ook wel zo wat je zegt, dat er van buitenaf wordt er naar binnen gekeken en zeggen van ja, maar hoe kan het nou? Wie is nou de beste? Qua gewichtsklasse snappen ze dat nog. Dat verschillende gewichtsklassen zijn. Maar ik zelf begreep het toen ook nog niet. Ik was van de zwaargewichten toen kampioen. Nou, snapte ik ook van iemand welterweet en lightweight ook een kampioen moet zijn. En dat verschil ook met dames, dat snapte ik ook nog wel. Maar op een gegeven moment ben je vechtsporter af, althans topsporter af. En dan begin je eigen sportschool. En dan heb je de jeugdkampioen die ze drie wedstrijden heeft gevolgd en hij is wereldkampioen. Hoezo? En dan is er ook nog van bond A, bond B en bond C zijn er ook al verschillende kampioenen. Dus het was moeilijk uit te leggen. En ik vind het goed dat je die vraag stelt, want ik kon dat toen ook niet begrijpen. En dan was ik nog wel een insider en een outsider die denkt over, ja, dat zit helemaal niet goed. En daar moeten wij nog heel veel stappen in maken om in ieder geval in Nederland, hè, moet die stap gemaakt worden. Om daar één bond van te maken en dat er maar gewoon één kampioen is. En als het aan mij ligt, zou het ook wereldwijd, of het nou in boksen is, of in Muay Thai, of in kickboksen, of welke sport dan ook, MMA, zou er gewoon één partij zijn die het organiseert.
Een soort onafhankelijk bond.
Één grote bond. Maar dat is lastig, omdat het ook nog steeds commerciële bedrijven zijn die een markt inzien en erin springen. En ja, net als UFC, ja, wat 4 miljard waard is een aantal jaren geleden, zal nu misschien al 5, 6 miljard zijn. Maar zo zijn er nog steeds hele grote organisaties, commerciële organisaties, die op deze manier hun geld verdienen. En misschien nog steeds terecht. Want als dat gat er is, moet je erin springen als je daar geld uithaalt. Maar het zou mooi zijn, het zou ideale wereld zijn natuurlijk, als dat op die manier gewoon één bond is die alles kan voeden.
Ja, Marloes?
Ja, Reem heeft eigenlijk al gezegd, de structuren zijn al neergelegd en die ga je niet meer veranderen, want ze verdienen er veel te veel geld aan. Dus binnen Nederland denk ik wel dat die bond er kan komen. Ik denk dat het ook heel erg goed is dat het de professionaliseringsslag teweeg zal brengen. Maar internationaal gezien is dat de illusie. Dus gewoon, sport het ook steeds meer entertainment. Ik weet nog dat ik een paar jaar geleden naar atletiek keek en ineens hadden ze ook een soort van walkout. En alle voetballers zie je ook allemaal zo van tevoren hebben zij zo opgenomen en zo. Maar als je kijkt naar mixed martial arts, ja, dat is zoveel entertainment. Er zijn zoveel de UFC is altijd op zoek naar verhaallijnen. En dat is ook de reden waarom die vechters zich gedragen. In aanloop naar een partij online zijn ze met elkaar aan het jennen en beef aan het kweken en zo. Dat is gewoon onderdeel van een verhaallijn. Als je naar WWE kijkt, dan zijn die verhaallijnen uitgeschreven. En hier is het bij ook van, ja, je moet A, goed kunnen vechten. Kijk naar Sean O'Malley bijvoorbeeld afgelopen weekend. Maar je moet daarnaast ook nog wat brengen. En dat maakt het voor mixed martial artists veel moeilijker dan bijvoorbeeld voor een voetballer. Dan hoef je alleen maar goed te kunnen voetballen. Of voor een judoka ga je lekker wedstrijdjes winnen. Dus het is een veel completer pakket wat het veel zwaarder maakt. En wat ik aangaf, van ja, die structuur is aangelegd. Dit gaat alleen nog maar veel verder die kant op. Net zoals met modellen gaat het er nu toch ook om van wat je following is online. En dan pas word je vaak geboekt en noem maar op. Ja, dat die kant is het al lang ook met MMA opgegaan.
Ja. En zou het dan zo in de media moeten zijn dat we gewoon zeg maar 3, 4 organisaties uitpikken die we serieus nemen, die we groot maken. Dat hebben we niet nodig natuurlijk, maar
binnen MMA is UFC onbetwist.
Ja,
daarna heb je Bellator. Nou, dat wordt waarschijnlijk gekocht door PFL. Waarschijnlijk is Bellator 300 de laatste. Dat zijn althans de geruchten die ik online lees. En dus dat waren eigenlijk de grote drie. Dan heb je One nog. Maar ik vind dat One doet echt te veel. En te veel door elkaar. Dat is veel te diffuus om daar wegwijs uit te worden. En ja, KSW heb je natuurlijk. Er zijn nog geen Cage Warriors, noem maar op. Je hebt nog wel een paar andere die er ook zijn. Maar binnen MMA hoef je echt een nanoseconde na te denken. En dan weet je wel wie de marktleider is.
Ja, dus nee, dat is duidelijk.
Media ook wel makkelijk om te volgen.
Maar als er een Nederlander is bij de vijfde organisatie die daar kampioen wordt in een bepaalde gewichtsklasse, is het misschien wel moeilijk voor een mediabedrijf dat er niet vol in zit om in te schatten. Is dat dan nieuwswaardig?
Heb je dus hele goede mensen voor nodig. Ja. Dat gaan filteren. Er zitten toevallig twee aan tafel. Nee.
Bij deze training. Wat vind jij, als je naar het kickbox kijkt, ik denk dat Glory in Nederland duidelijk is, omdat het een Nederlandse link heeft. Maar ja, in hoeverre kan je het als groot medium in Nederland serieus nemen, de kickboxsport? Welke organisaties bedoel ik dan?
Ik denk dat we het wel serieus moeten nemen. Hè? Alleen, ze moeten wel de stap durven te maken. En ook al is het nu, net wat je zegt, verschillende organisaties die groot zijn. Hè? Want kijk, in de tijd dat ik bij de K1 vocht, was er niet maar één grote. Dat was wel de grootste. K1 was wel de grootste. Maar dan daaronder zaten ook nog To Handle. Er zaten nog een aantal andere grote organisaties eronder. Je Pride, weet je, die ook zijn ding deed.
Rings.
Ja. Dus zelfs een aantal grote organisaties. Maar kijk, er is één grote. En als je daar al gewoon je pijlen opzet. Stel je voor de NOS gaan zeggen van oké, we volgen bij MMA alleen UFC bijvoorbeeld.
Ja.
En bij kickboksen volgen we alleen, ik zeg maar wat, Glory. Dan heb je al een stap gemaakt. En dat moet niet pas zijn wanneer er één bond, en net wat Marloes zegt, het is een illusie. Dat moet niet zijn pas wanneer er één bond ontstaat, dat we dan pas in gaan stappen. Dan zou je te laat zijn. En Ik denk ook dat moment al misschien al 10, 15 jaar geleden hadden ze die stap al moeten maken. Want het is een sport.
Ja.
En ik zie soms als langskomen onder waterhockey. Ik vind het niet eens dat het bestond. Maar daar geven ze wel aandacht aan, uit de NOS. En dan denk ik van, ja jongens, kom op. Dit is echt een wereldwijde sport wat al overal erkend is dat het een sport is. Ja, tuurlijk. Want ik moet nog het kruisje bij NSC-NSF krijgen, maar voor de rest bestaat het.
Oké, het is dus de oudste Olympische sport ooit, hè? MMA. En dat vergeten heel veel mensen. Dat wil ik altijd even gezegd hebben, want het kruisje hebben we al lang verdiend. Lang voordat voetbal uitgevonden was. Zo, dan moest even tussendoor.
Totale ontregeling hier. Dat is half gesprek.
Maar dan heb je het over worstelen of heb je het over...
Nee, MMA. Ja, bijvoorbeeld, we doen altijd heel chic over het gymnasium. Je hebt geen VWO. Nee, ik heb gymnasium gedaan. Oh ja, die twee dode talen erbij, maar verder is VWO. Maar dat heette vroeger het gymnasium. En het gymnasium was eigenlijk een sportschool. En daaromheen was een grote zuilengalerij. En de rijke kids van de stad, die leerden daar vechten. En als ze dan moe waren, dan waren er altijd filosofen. Die waren aan het wachten tot ze klaar waren met trainen. Dan betaalden ze die filosofen. Nou, dat is ook onderwezen in de filosofie. En je had in het gymnasium, met de N, had je ook een kamer. En in die kamer hingen al bokszakken. En daar werd ook de olie bewaard. Want olie was natuurlijk heel erg duur. En daar werden de atleten mee ingesmeerd. Je kon er een atletiekbaan bij hebben. Maar het was geen gymnasium als er niet zo'n ruimte voor die bokszakken en die olie erin was. Dus en je had wel een atletiekbaan, was het geen gymnasium. Andersom, die atletiekbaan maakte niet zoveel uit. En dat geeft dus ook aan hoe ongelooflijk de elite was aan het vechten.
Ja.
Dat is natuurlijk, jij ridders waren natuurlijk ook de elite. Ja, precies, ook de eindbazen. En dat waren allemaal vechters.
Ja.
En dus het zegt iets over, wij zijn eigenlijk een heel groot deel van onze geschiedenis vergeten. En dat had je ook gewoon worstelsporten en stokvechten, weet ik hoe het allemaal heette. Ja. En nu zitten wij in een periode waarin we heel erg in ons hoofd zitten. En we denken dat we ongelooflijk beschaafd zijn. We weten allemaal, er zit een heel dun schilletje onder en dan gaat iedereen helemaal los. En ik vind het vooral zonde dat we een bepaald deel van onszelf ontkennen. En dat we dan, ergens gaat het toch wel woekeren in je. En dan zie je iemand die dat wel doet. En dan gaan we dat heel erg veroordelen. Nou, die fase denk ik dat we wel enigszins voorbij zijn. Er zijn nog steeds mensen die een beetje die achterhoede blijven. Die zullen dat ook nooit begrijpen. Ja. Maar ik denk met de nieuwe generatie die nu ook geld te besteden heeft. En ook een stem in de media heeft. Dat het steeds meer de juiste kant op gaat.
Ja. En ik noem net de naam van de NOS. Nu.nl, al die media die komen hier voorbij. Maar het is natuurlijk ook media is niet meer alleen media. Want je noemde net zelf ook de nieuwe generatie. Maar als je een One samenvatting wil zien, dan ga je naar Instagram van One en dan zie je die samenvatting. Op TikTok gaan volgens mij ook allerlei dingen rond. Is dat misschien ook wel een manier voor de vechtsport om een groter publiek te bereiken? Dat je misschien ook maar moet denken, nou ja, dan staan we toch lekker niet in de Trouw of in de NRC. Zolang wij maar groot zijn op sociale media. Want ik heb het idee dat daar ook een enorme kans
zit. Dat zei, hè, dat mensen zich emanciperen door online ook iemand in Japan te vinden die van cosplay houdt of van rijst koken of weet ik veel wat. En dat is natuurlijk met de martial arts ook gebeurd. Ja. En dat is waarom ik zei van ja, dan zie je dat online en dan wil je in Nederland dat BJJ ook een keer gaan doen. Dus dat gebeurt al lang. En ja, het is dat jij de vraag stelt en dat jij die focus op NOS legt. Maar de realiteit is, en dat zien wij denk ik ook wel, uiteindelijk heb je het helemaal niet nodig. Maar aan de andere kant heb je ook iedere YouTuber die heel groot is, wil nog steeds met haar of zijn gezicht op tv. Er zit iets nog met die langzaam stervende media, wat we nog steeds, want zo zouden we het eigenlijk wel opgevoed, nog steeds heel interessant vinden. Maar hebben we het echt nodig? Nee, want kijk naar Discovery Plus. Iedere week is er een uitzending. Kijk naar Videoland. Nou, en het AD, die natuurlijk ook veel breder wordt dan alleen al is geworden dan alleen de krant. Volgens mij ze zenden hier ook boxwedstrijden soms uit.
Ja, zaterdag dus toevallig weer van hoe ziek.
Ja, ik werd gebeld vandaar.
We hebben het straks nog even.
Commentaar hebben. Ja. Nou, doen. Ik ga vanuit kickboksen. Schoenmaker hou je bij je lezen.
Ja, ja, ja.
En dus je ziet ook gewoon dat mediabedrijven steeds breder worden. En dus ook maak je die podcast nu ook. Dus er is steeds meer content nodig. En ze voelen steeds beter aan, omdat alles zo digitaal is. Wat mensen echt tof vinden. Niet meer die kastjes waar je dan maar op indrukt of niet op indrukt. En wordt dan doorgerekend naar een heel land toe. Het is de complete onzin en achterhaald.
Ja, ja. Nou, het zegt denk ik ook wel wat hoe wij bij het AD ermee om zijn gegaan. Want ik ben in 2017 in vaste dienst gegaan. Nou, toen deden we er niets tot vrijwel niets mee. Met elke vorm van vechtsport niet. Uiteindelijk volgens mij, ik denk dat Rico, een interview met Rico Verhoeven, een van de eerste stappen was. En dat we toch het idee hadden, nou, hier ligt wel wat. Nou, een paar jaartjes later waren we al lang met Glory bezig. Toen zijn we natuurlijk met jou in zee gegaan, Remy.
Volgende plot.
Ja, sindsdien zijn we financieel onafhankelijk bij het AD. Nee.
Weet je dat ik nog het eerste interview met Rico in de Telegraaf, dat heb ik geregeld.
Oh ja?
En daar heb ik echt zwaar voor moeten vechten. Dat heeft weken geduurd, want ik had hem toen geïnterviewd. Ja, kid you not. En dat heeft weken geduurd voordat ze het plaatsten. Kun je nagaan. Oh ja. Ik heb echt moeten smeken.
En wat voor interview was dat dan?
Gewoon, ik was naar hem toegegaan. Ik had hem geïnterviewd. En,
maar dan ga je misschien nog niet zozeer kaart op de inhoud van de sport zelf in. Omdat je weet dat je moet het aan een medium verkopen dat niet over deze sport schrijft.
Ik was geen journalist, hè. Actief als vechter. Dat was toen Glory naar... volgens mij was het rond die periode. Glory naar, dan heb ik op de achtergrond ook allemaal dingen gedaan. En toen dacht ik, toen was hij volgens mij al kampioen. En volgens mij wilde ik hem toen in... Nou, zoiets is gegaan.
Nou.
Ik ben ook oude vechter en ik vergeet nog wel eens wat. maar wat vooral nu omhoog komt, dat ik weet, ik dacht van, oké, dus ik ben nu helemaal... Want ik voor waar die wonen, was ik helemaal naartoe gegaan. Ik had een interview gedaan. Hij was blij dat hij in de krant zou komen. Dat duurde echt een week. Nou, ik zakte door de grond van schaamte. Maar is er ingekomen, dus dat was wel fijn.
Ja, en wat wij ook heel erg zien bij het AD is dat het ook veel doet. Weet je wel, dat mensen het willen lezen. Het is nu ook niet voor niks met het laatste gevecht van Jake Paul uitgezonden. Even los van wat je daarvan vindt. Je merkt al dat er ook op hogere plekken dat steeds meer mensen gaan denken van, nou, de vechtsport, daar zit wel iets in. Daar is toch een bepaalde interesse voor. En waarom is het nu 2023 en zijn we dat nu nog allemaal aan het uitvogelen eigenlijk? Dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom ik dit gesprek wilde voeren. Omdat ik het soms nog zo apart vind dat we dit gesprek aan het voeren.
Ja. Nou, het heeft heel veel met duiding te maken en poortwachters. Dus je moet de juiste poortwachters hebben die visie hebben. Die zien van, oké, ik zie dat wel goed ontwikkelen. En dan moet je dus lokale helden hebben, want dat willen we altijd. En dan moet je dus mensen hebben die dat goed kunnen duiden, die ook de autoriteit hebben om dat te kunnen duiden. Dus ik denk dat het een goede mix moet zijn voordat zoiets gebeurt. En mensen moeten natuurlijk wel interesse hebben. Dat
eigenlijk wel.
Ja, wij kunnen ons best doen. Als ze denken, maar
Nederland blijft voetbal. Dat bedrijf ook nog steeds een klein landje, hoor. Sommige landen dan zijn ze allemaal gespitst op de sport. En dan kijkt het hele land kijkt er al. En dat is wel mooi. Hè? En wij vinden ons steeds vrij klein. En dan nog zeg ik van, de aandacht die wij ervoor hebben is nog steeds heel groot. Maar het kan nog groter.
Ja.
Ik denk dat we het als het nog iets meer een stapje naar voren zetten. En net wat Meloes het over hebt, die poortwachters die ons doorlaten, de mensen die het moeten vertellen. We kunnen daar nog wel stap in maken.
Wanneer hadden jullie voor het eerst bij een bepaald evenement of iets vechtsportgerelateerd het idee van, zo, dat maakt wat los. Ik kan mezelf herinneren dat ik in 2016 volgens mij op een feestje stond. Ik werkte wel voor de AD, maar nog had niks met vechtsport te maken. En dat ineens heel veel vrienden van mij zeiden van, hey, vanavond is Rico tegen Badder, hè? Zullen we dat of aanzetten of zo? Dat ik dacht, sinds wanneer is dit ineens een ding, weet je wel? Ik wist natuurlijk wel dat het bestond, maar niet dat het al... uiteindelijk hebben die geloof ik 2,5 miljoen kijkers binnengehaald. Dat was voor mij een moment. Maar goed, ik ben 29. Dat K1-tijd heb ik wat minder bewust meegemaakt. Mm-hmm. Heb jij... wat was voor jou daar in het moment erin?
Dat was ik heel lang en heel ver terug.
Het kan ook een moment voor jezelf zijn, hè? Dat je dacht...
Ja, nee, wanneer op het moment dat ik het gevoel had van... Dit is echt... Maar bedoel, heb je het over dan Nederland?
Ja, vanuit Nederlands perspectief, ja. Oh, ja, want in Japan is het natuurlijk... Dat was denk heel duidelijk.
Even kijken, dan was het denk ik het moment van... ik moet nog even nadenken, hoor. Ik denk wat er in Arena vocht. Toen was ik eigenlijk al klaar met de sport. Althans als vechter. Maar toen werd het echt een ding en toen gingen mensen erover praten ook. En dan, ja, in mijn kringen is het dan heel gauw dat mensen over de vechtsport praten. Maar later werd het wel de Badder tegen Rico dat het echt mainstream werd.
Ja.
Maar kijk, dat was echt.
En dacht jij toen van, ik heb 10 jaar geleden allerlei mensen elkaar zitten in Japan.
3000 keer binnen en bouwt er niks.
Ik ben daar helemaal niet zuur over.
Nee.
En kijk, ik bedoel van, de sport is nu op een bepaald punt en een mooi punt en ik heb daar aan bijgedragen. Ik bedoel van, of het nou de jonge generatie die nu aan het vechten is, ik zeg Maradona van Wissen, heeft mij ook gezien. Die heeft ook toen hij misschien een jaar of 10 was, ik wil net zo goed worden. Rico heeft mij ook zien vechten. Heeft mij ook zien vechten. Die heeft ook gedacht van, zo, kon ik maar zo goed zijn als die Remy of Peter Aerts of Sam Schild of weet je, dus en zo. Dus hij heeft ook naar mij zitten kijken. En zo hebben heel veel jongens naar mij zitten kijken. En mijn tijd is gewoon wat dat betreft voorbij. Maar ik heb er wel aan bijgedragen dat die jongens nu uit aan het trainen zijn en hun ding mogen doen.
Maar in die zin is je tijd ook niet voorbij, omdat je ook midden nu in een nieuw speelveld komt met deze sport weer.
Kijk, als vechter is mijn tijd voorbij, maar ik heb deze rol toegeëigend, wil niet zeggen. Maar het is omdat je ervoor hard heb gewerkt en uiteindelijk het zo kip overgegeven. En ik vind dit leuk ook. Want ik vind het ontzettend leuk om nog steeds dicht bij de sport te blijven. Of het nou is door mijn 2 sportscholen is, of omdat ik of van allerlei zaken ambassadeur ben, of dat ik nou op YouTube het een en ander doe. Ik vind deze sport gewoon nog steeds leuk, ben nog steeds verliefd op. En ik blijf ermee doorgaan totdat ik er niet meer ben, denk ik.
Ja, Marloes, heb jij zo'n punt waarop je het gevoel had dat het sport...
Ja, dat was een beetje geleidelijk dat ik op, zeg maar, in columns, in kranten, ineens van die intellectuelen zag schrijven over, oh, mijn zoon die traint dan bij, dat is een vrouw, ik weet haar naam niet eens meer, dat was een Volkskrant of NRC, en haar zoon trainde dan bij Mike Passanier, en daar had ze dan een heel verhaal over. Ik dacht van, En er was een ander, die had een verhaal over Robert van Roosmalen, de columnist dan, hè? En ik zag op Twitter mensen die, quasi van die grachtengordel mensen die dan ook af en toe een beetje over MMA ineens gingen tweeten. Ik dacht, oh, wacht eens even, penetreert nu lekker hard door, ook in die lagen.
Ja.
Dat was voor mij eigenlijk een beetje een ding. Want dat waren mensen die gewoon de sport natuurlijk altijd aan het doodzwijgen waren. Dus als zelfs zij er al over beginnen te schrijven en te tweeten, nou, dan hebben we wel een kritische massa bereikt.
Ja,
en zeker toen Wopke er ook aan deed.
Oh god, die foto.
Die lange stelte. Niet
Quinty. Dat hij die gimpen aan. Ja. Dank je, Wopke.
Toen waren we echt over, hoor.
Ik ben CDA gestemd.
Nee, maar Edith Schippers was natuurlijk, die heeft toen echt haar nek uitgestoken. Want er waren heel veel mensen, zelfs toen minister van Sport, er waren heel veel mensen die zeiden, je moet niet naar de Glory gaan, want dat kwam toen weer terug in Nederland in 2014. En zij en burgemeester Van der Laan, die hebben zwaar, echt zwaar hun nek uitgestoken voor de sport. Ik heb daar toen echt met zweet in de billetjes gezeten van, oh, laat alsjeblieft alles goed gaan. Ja, ja, ja. Anders dan, ja.
Van der Laan is ook voor jou belangrijk geweest, hè?
Ik had een goede klik met hem. Ja. En dat was ook omdat ik, zeg maar, volgens mij Parool, NRC, whatever, toen was ik nog kampioen, heb ik een interview gegeven. En hij had toen net alle evenementen had hij verboden. En toen heb ik hem echt wel uit de zak gegeven. Maar ik had ook de deur al op een kier gezet. En toen werd ik uitgenodigd om met hem thee te doen op het stadhuis. Maar ik wist niet dat heel veel, dat hoorde ik later, pas heel veel ambtenaren waren altijd bang voor hem. En sommigen liepen ook gewoon echt jankend weg. Zo. Ik dacht, nou ja, gaan we even met die man praten. En wij klikten heel erg goed. En toen heb ik hem weer aan andere mensen voorgesteld. En toen is eigenlijk het begin van de vechtsportautoriteit. Is toen daar eigenlijk. Dus ik heb heel veel vier in mijn eigen ass. Is toen daar eigenlijk begonnen.
Ja.
En toen wilde hij ook dat ik in. Want ik had zoiets van, nou, ik heb nu mijn ding wel gedaan. Ik heb een verantwoordelijkheid gedragen. Toen vroeg hij ze ook of ik in die commissie wilde zitten. En wij lagen elkaar heel erg goed. En die belt die heeft gekregen van jullie. Had ik ook stiekem. Want ik dacht, een vriend van mij die zit in de marketing. Hij zegt, ik moet van het, want het was een heel groot symposium.
Ja. Ja.
Hij zegt, je moet een beeld hebben. Aan het eind van het event moet je een beeld hebben. Dus ik dacht, ja, was nou vet als ze gewoon Van der Laan, ook omdat hij zijn nek, dat was zo oprecht bedoeld, zijn nek zo even uitgestoken. Dat hij van de vijf, de Big Five noemden we jullie, dat hij daar die belt van krijgt. Oh, en dat is dan ook in alle kranten. Dus zo zie je ook hoe je de media ook voor je
kunt bespelen. Ja, dat is wel zo. Ja. En ben jij er ooit, Remy noemde, zei het net, ik ben er niet zuur over geweest. Maar ben jij er wel zuur over geweest dat je toch in een vroeg stadium al dingen behaalde die normaal gesproken nieuwswaardig zouden zijn en dat het daar eigenlijk niet meer weinig
ik begreep werd. Al heel snel hoe het in Nederland werkte. En het is heel fijn als je dan in het buitenland wel die credits krijgt. En dan moet je ook niet vergeten, ik ben ook nog een keer vrouw. Dus een vrouw wordt altijd anders beoordeeld dan een man. Dus als jij een heavyweight man bent die vecht en in het buitenland de titel wint, dat is anders dan wanneer je als vrouw vecht in het buitenland. Je zult nooit dezelfde credits krijgen.
Nee.
En dat wist ik ook, dus daar ga ik ook niet zuur over doen. Nee. Maar ik ben met martial arts begonnen als zelfverdediging. Ik heb mezelf ongelooflijk ontwikkeld. Ik heb heel veel kennis opgedaan. En ik heb het eigenlijk altijd voor mezelf gedaan. Het was niet omdat ik gezien wilde worden, want ik kon niet eens. Kijk, mannen waren er, maar ik had geen voorbeelden. Dus ik kon niet groot dromen. Ik kon niet bedenken dat ik naar Japan ging en daar voor een wereldtitel mocht vechten. Nee, ik was gewoon een beetje aan het trainen. En dan moest ik met mannen moest ik vaak grappelen, want er waren nooit vrouwen. Dus die ideeën zaten ook helemaal niet in mijn hoofd.
Oh, nee, precies.
Dus dat maakt ook dat het, kijk, als Remy ergens komt, iedereen kent Remy. Remy wordt altijd maar weer gevraagd naar zijn K1 en naar zijn ding. Dan word je ook op een bepaald schild gehesen. Maar dat is ook heel moeilijk, lijkt mij. En dan vul ik veel in, dus ik hoor graag je mening. Om daar ook weer vanaf te stappen. Want ik merkte het bij mijzelf al. Dat mensen, als ik op een verjaardag kwam, zei, Loes, waarom moet je vechten? En dan probeerde je met iemand een gelijkwaardig gesprek aan te gaan. Van, maar wat voor sport doe jij dan? En dit, en dat wilden ze niet. Mensen. En ook als in Amerika, dan kwamen ze op me af. Oh, Loes, you're so great, bla bla. It's such a big fan. Ik zei, ja, maar we zijn hetzelfde, hè? We zijn gelijk aan elkaar. Ja. Serieus waar? Ik kreeg gewoon kortsluiting. Dat ging er niet in.
Nee.
Ze zetten jou daar. Maar dat was zeg maar op een relatief kleine schaal. En in Nederland, nou ja, helemaal niemand kende mij. Nee. Voor jou is dat een ander verhaal. Je was en in Japan heel groot en in Nederland. Nee. Hoe is het voor jou moeilijk om zeg maar het niet je gehele identiteit te laten omvatten?
Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik het enigszins niet heel erg vond dat...
Nee, ik heb je interview ook gelezen waar het vandaan komt. Ja. Ja.
Kijk, ik heb een bepaalde achtergrond, hè, waar je ook waar je uit de moeilijke situaties komt, hè, waar je op een gegeven moment jezelf omhoog vecht uit die moeilijke situatie werken. Heb ik het ook financieel moeilijk. En je komt op een bepaald niveau en dan wil je eigenlijk ook gewoon blijven. En dan wil je eigenlijk je kinderen en de mensen die daar de kinderen die erachter komen, wil je ook eigenlijk op dat niveau houden. Maar als ik in Amerika het stempeltje kreeg, K1, kampioen, en ik kwam hier in Nederland en ik kreeg een kleiner stempeltje, K1, vond ik het helemaal niet zo erg. Ik moet je eerlijk zeggen, want daar werd je echt op handen gedragen. En dan, net wat ik zei, van dan heb je dan de minister van Sport schudt je hand. Maar dan kom je hier in Nederland en dan krijg je nog steeds die aandacht. Dan heb ik iets kleiner, maar wel nog wel dat je gewaardeerd werd. Wat ik wel soms wel eens jammer vond, daar moet ik ook heel eerlijk in zijn, is dat ja, je wordt daar gewaardeerd, maar hier heb je niet hetzelfde niveau als van je bent een sporter. Hier weet je nog steeds, en dat is misschien door allerlei incidenten binnen de sport, weet je nog wel eens gezien als de crimineel, de laaggeletterde, de mafkees, werd je dan gezien. En dat vond ik soms in die periode vond ik dat wel jammer. Want ja, wij wilden gewoon alleen maar in die dojo zijn en trainen en trainen en trainen. Om de beste te worden. Net als elke andere topsporter ook nu. Maar je werd in die tijd nog steeds gezien als de mafkees. En dat vond ik soms wel jammer. Maar ik ben er eigenlijk nooit zuur over geweest dat ik een tijd heb meegemaakt. Maar ik kan het ook omdraaien natuurlijk. De mensen die nu kampioen zijn of wat dan ook. Misschien hadden zij mij tijd wel mee willen maken. Want dat waren echt de gloriejaren in mijn sport. Nogmaals, als hier de Gelderdom vol is, 30.000 mensen. Dan is iedereen hier lovend. Oh, wat geweldig. Oh. Ja, dat hadden zij elke week daar. En als uitschieter hadden ze de Tokyo Dome met 70.000 mensen.
Ja.
En daar werd je wel met alle egaars ontvangen op Narita Airport. Gewoon 150 man aan journalisten. Terwijl het hier, ja, je mag blij zijn als er een heel klein kamertje vol zit met journalisten. Dus er is wel een verschil, want ik denk persoonlijk ook wel dat als je kijkt naar de verschillende periodes. Ja, dan mag ik echt wel zeggen dat onze periode, heb ik het over de K1, misschien 10 keer mooier is geweest dan de tijd van nu.
Ja,
In Nederland als het over kickbox.
Ja.
Omdat K1 nu was ook een veel grotere organisatie dan de Glory nu.
Ja, en was jij er productief ook mee bezig om dat beeldje zegt, je werd soms misschien een beetje gezien als iemand die aan een beetje schimmige sport deed. Nou, jou hoorde ik net ook een heel betoog houden.
Ik heb genoeg criminelen de hand geschud.
Dat wel.
Ja, tuurlijk. Dat was zeker in die tijd. Vaak had ik het helemaal niet door. Ik weet nog wel, ik had een keer een gesprek met iemand. Ik ben heel naïef. Ik ben echt heel naïef. En dat zal er waarschijnlijk ook nooit afgaan. Maar ik weet nog dat ik met iemand een gesprek had. Ik was heel leuk met die man aan het praten. En dat was in een in de Ice Bar in Amsterdam. En ik was hem meegenomen. Ik was een martial arts relatie. En ik ben met die man aan het praten. En hij had het over zeilen op het IJsselmeer. En dan op het ijs van het IJsselmeer. Dus wel een heel leuk gesprek dit en dat. En op een gegeven moment zeg ik zo tegen hem. Het was een hele grote klerenkast was het. En ik zeg, maar wat voor werk doe je eigenlijk? Hij blikt of bloost. Hij zegt, ik ben accountant. En toen kwam ik echt thuis en dacht ik, ik denk niet dat ik ooit zo'n accountant heb gezien. Weet je, op dat niveau. Ja, en dan later dan ga je erover en denk je, waarschijnlijk. Maar dat was gewoon zo in die tijd. En dat is ook niet iets waar we ons voor hoeven te schamen. Want we hebben het ook vaak over van, kijk, de Casa Rosso en al die andere Vita, noem maar op, die hebben altijd alle vechters wel gesponsord. Hè? Dus toen alle andere mensen ons met hun nek aankeken en wij het schuim de aarde waren, en was ik nog een keer MMA, niet eens kickboksen, sponsorden zij al die vechters, zodat die vechters geen andere baan, dat ze echt professioneel konden zijn.
Ja,
ik draag dat een warm hart toe. Ik vind het helemaal niet verkeerd. Ik vind het heel mooi dat we nu op een niveau zijn gekomen dat er een bond aankomt in Nederland. Dat we steeds professioneler worden. Dat er ook een vechtsportkeurmerk is. Dat is ook nodig, want als ik naar Glory kijk, heb ik niet het idee dat die nou heel erg actief bezig zijn met het kweken van nieuw talent. En dat hebben we wel nodig om uiteindelijk weer grote kampioenen te hebben om de sport gezond te houden. Ja. Dus ja, we komen uit een bepaald tijdperk. Ja, ik vond het ook wel spannend en leuk en bijzonder. Maar ik heb natuurlijk ook nooit echt wat meegemaakt. En we gaan nu steeds meer naar een professionele sport toe. En dat is heel erg fijn.
Dus in die tijd was je er ook niet zozeer mee bezig om dat imago wat er misschien bij de mainstream volger om dat heel erg op te vijzelen of zo?
Ik wist heel erg goed wat het narratief was en dat ik daar weinig aan kon veranderen. Ik was me heel erg bewust van hoe ik eruit zag. En dat als ik met mijn kop in de media ging en met de manier waarop ik kan praten met me, toen was ik jonger dan met mijn VWO-achtergrond en al die dingen, dat liet ik altijd wel naar voren komen. En ik denk naar voren komen dat ik naar de universiteit ging en kunst- en cultuurwetenschappen ging. Kampioen werd, liet ik altijd wel even vallen. Ja. Want ik wist dat het nodig was. Het interesseerde mij geen ene bal.
Ja, dat is natuurlijk bij jou ook weer, dat jij ook heel erg dat imago had van de vriendelijke welbespraak. welbespraakte knuffelbeer. Een beetje
wat Tony ook.
Maar dat heb je ook wel bewust, dat heb je ook bewust moeten doen.
Ja, ja, ja,
want, kijk, Remco, geen scheve schaatsrijden hoor. Want dat, nee, maar ik bedoel, serieus.
Gelukkig hebben wij dat op die manier gedaan. Want we hadden dat in de sport nodig. Want als wij ook deden als de rest, dan zouden we niet opvallen. Dan zouden die opvallen. En dan zou men nog steeds denken van dat ze allemaal zo zijn. En wij staken denk ik met kop en schouders erbovenuit van nee, we zijn gewoon normale mensen.
Ja,
volk komt gewoon rood bloed uit. Maak je niet druk en we gaan niet meteen slaan. Want dat is vaak ook de vraag dat heb je gehad van hé, moet je niet viften? Of nee, zo van sparren.
Ja.
Doe je dat dan maar even rollen? Ga je allemaal maken? Ik ben niet de hele dag bezig met vechten.
Nee, het is meer.
Ik ben Albert Heijn of werkvol aan het, weet je. Dus ik ben ook gewoon normaal.
Ja.
Maar dat komt dus voort uit angst. Ja. En die angst komt voort uit het ontkennen van jezelf. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. En dan wanneer je de taal niet spreekt, dus wanneer jij naar tv kijkt en je ziet daar, weet ik veel, een serie, een moordserie, whatever, noem maar op. En je bent misschien wel een keer aangevallen op straat. Dat is dat de taal die je kent. En met die taal ga je kijken naar de martial arts. Maar dat komt niet overeen. Er zijn misschien wat woordjes die op elkaar lijken. Maar en daarom is het zo belangrijk dat analyse en commentaar rondom de wedstrijden, dat dat goed is. Dus dat we het hebben over concepten. Nou, ik denk niet dat veel mensen ooit hebben nagedacht dat martial arts uit concepten bestaat, over afstandsmensen, level change, noem maar op. En dat je goed kunt uitleggen hoe je een hoek maakt. En dat je en wat synergie binnen vechten is. En hoe zwaar het allemaal is mentaal. En hoe moeilijk. En dat is zo belangrijk. Want de leek heeft die taal nodig om te leren om de sport op de juiste manier te kunnen vertalen.
Om het onderscheid te maken tussen een soort van sport waar alles mag en iedereen lekker elkaar kapot
de taal van de sport te leren spreken.
Ja. Ja. Sommigen hebben nog steeds naam in hun hoofd. Oh, dat is free fight. Alles mag, hè? Alles mag. Dat is dan soms vragen. Dat ik denk, je leeft nog 20 jaar, 30 jaar terug.
Weet je wat ik altijd doe als ik mensen wil laten schrikken? En dan zeg je, MMA, wat is als er een kooi vechter?
Dat is ook wel lekker. Ja, kooi vechter.
Dat heb ik gedaan.
Dan kijken ze helemaal niet meer uit. Ja.
Nee, ze zien mij met mijn totale mambo. Dus ik druk niks. Oh ja, het zal wel.
Ja. Oké. Interessant blijft het. Hoe zich dat ook gaat ontwikkelen. Denken jullie dat vechtsport het in zich heeft om ooit iets van mainstream factor te krijgen? Dat gewoon, ga ik toch wel één keer de NOS noemen. Ik heb niks met of tegen de NOS, maar...
Ja,
ja. Nee, niet zo. Ik ook een sollicitatie.
Ja, maar je moet er niet op sollicitatie, jongen.
Nee. Maar dat het gewoon in de kranten staat en dat het op tv komt. En bovenal natuurlijk op internet. Maar goed, daar is het al.
Het is dus al op tv. Ja. Discovery, Videoland, ding. Dus in die zin, maar ik denk dat we ook wat minder... eng moeten kijken, wat breder moeten gaan kijken. Van, nou, wat doet de NOS dat lekker niet? Ik bedoel, kijk naar de following die de gemiddelde vechter heeft online.
Ja, zeker.
En nogmaals, als commerciële bedrijven geld gaan stoppen in, gaan pompen in een sport, dan weet je dat de sport levend is en dat het dan behoorlijk mainstream aan het worden is.
Maar het is gewoon eigenlijk een andere blik, die manier, toch? Ja.
Ik denk dat het een kwestie van tijd is. Ja, kijk, het heeft ook een tijd geduurd voordat het op dit niveau kwam. Hè? Want de glorie jaren van K1, daar hadden we eigenlijk al meteen NMS moeten hebben. En de Videoland en de Discovery, die waren er toen nog niet op dit niveau. Maar als we dat toen hadden gehad, dan waren we nu ook weer wat verder.
Ja.
Dus het heeft gewoon een kwestie van tijd. En ik denk dat de mensen die nu kijken, die zijn straks weer de wat oudere mensen, die denken echt wel nog steeds terug. Van,
ja.
En die nemen dat weer mee. Die nemen het mee naar de volgende generatie. En zo zal het even nog misschien wel duren. Maar het moment gaat er komen dat NOS ook komen.
Ja. Maar goed, wat je net zegt, Fireplay, Videoland. Dat zijn de nieuwe media. Discovery. Ja, sorry.
En uiteindelijk misschien hebben we, nogmaals, we hebben NOS gewoon misschien niet nodig.
Nee.
Misschien moeten we ook zo denken.
En even leuk, we zijn live om 2 uur aanstaande zaterdag. Jarno Erdensveer.
Ja.
En de week erop zijn we ook live op Eurosport te zien, want dan zijn we in Parijs. Dus dan is schappelijke tijden. gratis te zien.
Nou, okay.
Heb ik even goed geplucht, hè?
Ja, heel goed. Ja, knippen we er mooi uit. Nee, oké, okay, stel dat er iemand op aarde is die deze 1 uur en 2 minuten door is gekomen en denkt, ik wil...
Moeder.
Ja, ik wil gaan kijken, maar ik twijfel tussen MMA, MMA of kickboksen. Ik wil gewoon mijn eerste ervaring op doen. Kan jij betoog geven waarom je voor kickboksen moet kiezen?
Wat zou ik eens doen? Ja, waarom kickboksen?
Ja, kijk, en gewoon allebei lekker.
Ja, ja, nee, dat
is deze elkaar
prima. Dat vinden jullie tegen elkaar hoor.
Want hij houdt ervan natuurlijk. Dat is de mening.
Dat is
de mening. Ja. Dat is de mening. Eentje schreeuwt ja, ander schreeuwt deel. Ja. Nee, zet ze tegenover elkaar. Kijk, en die pech heb jij nu dus. Omdat ik laatste. Ik kijk MMA al sinds 93, sinds de start van UFC. Maar kickboksen doe ik ook sinds die tijd. Maar ik ben ook de afgelopen, was het 10 weken, ik heb nu ongeveer 14 lessen gehad in het MMA. En ik vind het superleuk.
Wat vind je zo leuk aan?
Nou, eigenlijk het sparren. Het sparren, want kijk,
het worstelen, vind je het worstelen niet heel zwaar?
Het worstelen is super zwaar. Ja. Je probeert je, kijk, en als je met iemand bezig bent die al 2-3 jaar bezig is, ja, die zit je gewoon in de klem. En ik... Ik wil spannen misschien maar 10 minuten, nou maximaal 15 minuten. Maar dat vind ik wel leuk. Ik vind dat zoeken naar de manier om iemand aan de klem te doen of te verurgen of wat dan ook. Dat vind ik zo superleuk en zo interessant ook. Want ik heb altijd het staande gevecht gehad. Staande gevecht, je trap, je stoot, je knieën. Maar op de grond heb ik altijd van een afstand naar gekeken. En daar heb ik op tv vond ik de Gracie's en de van toen, die vond ik geweldig. Alleen heb ik het nooit zelf gedaan. En sinds kort hebben een Braziliaanse BJJ, Thiago, hebben in het leven geroepen om bij ons les te geven. En toen dacht ik van,
nu moet ik, dit is mijn kans.
Ik moet even ook gaan proberen.
Ja, ja.
De eerste keer dat ik dat geprobeerd heb, dacht ik van,
hij is een hele andere energie. Ja. En ik zie, toen we de dojo nog hadden, zag ik ook veel mensen die als kickboxer binnenkwamen. En die gingen uiteindelijk alleen nog maar grappen. Dat is dus werpen en grondvecht. Maar je moet echt gaan worstelen. Dus niet alleen dat gronden, je moet er gewoon worstelen. Vind ik zo fantastisch. Mm-hmm. Dat moet je erbij gaan doen. Want je hebt al heel veel concepten vanuit de clinch in Muay Thai natuurlijk. Die je al kent. Dus dat kun je, die principes kun je toepassen. Maar het doorkoppelen met worstelen, dat chain wrestling, zo fantastisch.
Deze vraag is echt volledig mislukt, maar ik kan niet altijd 6 seconden. Wij gaan ons gewoon de komende tijd weer lekker druk inzetten met aandacht voor de vechtsport. Voor welke vechtsport maakt niet aan het waar uit. Maar ja, Marloes, ook bedankt. En lekker Discovery kijken. En dan zien we wel waar het gaat eindigen met aandacht voor de vechtsport. Remy ook weer bedankt. Columns, podcast, artikelen bij het AD. We gaan stevig door. Dankjewel voor het luisteren en tot over een maand.
Dit is de gevreesde zoomer die na 60 seconden pitchen afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
As ready as can be, ja.
Ik ben er klaar voor.
Denk het wel.
Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
Die klok maakt je wel zenuwachtig.
Een unieke podcastserie van De Ondernemer, waarin we ambitieuze Nederlanders volgen bij het starten van hun eigen onderneming.
Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier komt, ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen.
En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes.
Ik heb nooit geleerd om te zeggen van, ik ben het waard.
Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van De Ondernemer en podcastbureau As We Speak.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.